Eerste verhaal. Meester Ceparello bedriegt met een valse biecht een vrome pater en sterft. En terwijl hij bij leven een doorslecht mens was, gaat hij na zijn dood voor heilige door en wordt Saint-Chapelet genoemd.
Het is gepast, lieve vriendinnen, dat de mens al wat hij doet begint met de prijzenswaardige en heilige naam van Hem die alles geschapen heeft. Daarom wil ik ook, aangezien ik als eerste aan de beurt ben om te vertellen, aanvangen met een van zijn wonderenwerken, zodat we na het horen daarvan op Hem onze hoop zullen blijven vestigen als op een vastbaken en steeds zijn naam zullen loven. Iedereen weet dat alle wereldse dingen voorbijgaand en vergankelijk zijn en bovendien van binnen en van buiten belaagd worden door ondraaglijke pijnen, angsten en zorgen en blootgesteld aan talloze gevaren. Daartegen zouden wij, die erdoor omgeven zijn en er deel van uitmaken, volstrekt niet opgewassen zijn als God in zijn oneindige goedheid ons daartoe niet de kracht en de wijsheid verleende. Laten we trouwens niet denken dat zijn genade op en in ons neerdaalt door onze eigen verdiensten. Ze wordt ons veeleer geschonken door zijn mildheid, op voorspraak van degene die vroeger sterfelijk waren zoals wij en die nu, omdat ze tijdens hun leven zijn goddelijke wil gehoorzaamden, bij hem de eeuwige zaligheid hebben gevonden. Maar misschien, omdat het ons aan moed ontbreekt om onze smeekbeden rechtstreeks tot de opperrechter te richten, wenden we ons voor de verdediging van onze belangen tot deze hemelbewoners, als tot voorsprekers die uit ervaring onze zwakheid kennen. En des te meer blijken zijn goedheid en mededogen wanneer we door waanbeelden misleid, want ons sterfelijk oog is volstrekt niet in staat het geheim van de goddelijke wijsheid te doorgronden, een beroep doen op een voorspreker die door hem zelf in eeuwige verdoemenis is gestort. Want hij, voor wie niets verborgen is, heeft meer oog voor de goede bedoelingen van de smekeling dan voor diens ontwetendheid of voor de verdoemenis van de bemiddelaar. En hij verhoort de smeekbede dan ook alsof deze laatste het eeuwige heil genoot. Dit zal duidelijk naar voren komen in het verhaal dat ik jullie nu wil vertellen. En als ik zeg duidelijk, dan doe ik niet op Gods oordeel, maar op dat van de mensen. Het verhaal gaat dat Musciato Francesi, nadat hij als koopman in Frankrijk rijkdom en roem had vergaard en er in de adelstand was verheven, op een dag naar Toscane moest reizen in het gevolg van Karel zonder land. De broer van de Franse koning, die door paus Bonifatius was uitgenodigd. Omdat hij zich ervan bewust was dat zijn zaken, wat bij kooplui wel meer voorkomt, aan beide kanten van de Alpen zo in de knoop zaten dat hij ze niet zomaar 1, 2, 3 kon afwikkelen, besloot hij ze aan verschillende mensen toe te vertrouwen. Hij wist voor al zijn besognes een regeling te treffen, alleen vond hij niet direct een geschikt persoon om de bedragen die hij aan verschillende Bourgondiërs geleend had, weer in te vorderen. Hij kende de Bourgondiërs namelijk als een twistziek, verdorven en achterbaks volk en hij kon zich niemand voor de geest halen die betrouwbaar was en tegelijk doortrapt genoeg om tegen hun schoftigheid op te kunnen. Nadat hij lang over het probleem had nagedacht, viel hem de naam in van een zekere meester Ceparello uit Prato, die vaak bij hem in Parijs over de vloer kwam. Omdat hij er altijd zo opgedirkt bij liep, dachten de Fransen, die niet wisten dat Ceparello eigenlijk hakblok betekende, dat zijn naam afgeleid was van chapelle, waarmee ze in hun taal een rozenhoed aanduiden. En omdat hij bovendien ook nog klein van stuk was, maakten ze er een verkleinwoord van en noemden hem maître chapelet, oftewel meester rozenhoedje. Als chapelet stond hij overal bekend, terwijl haast niemand nog zijn echte naam wist. Deze chapelet was notaris, zij het een van het slag dat zich diep zou schamen mocht van de weinige akte die hij opstelde er ooit een niet vals zou worden bevonden. Valse bescheiden maakte hij daarentegen zoveel als er maar gevraagd werden. En hij zou nog liever gratis een oneerlijke akte hebben opgemaakt dan tegen hoge betaling een eerlijke. Valse getuigenissen legde hij met het grootste plezier af, zelfs ongevraagd. En aangezien er in die tijd in Frankrijk grote waarde werd gehecht aan eden en hij zelf tegen mijn eed niet het minste bezwaar had, won hij op die snode manier elke rechtszaak waarin hem gevraagd werd onder ede de waarheid te vertellen. Hij raakte bijzonder opgetogen als hij haat en nijd en tweedracht kon zaaien tussen vrienden, verwanten of om het even wie, en daar legde hij zich dan ook geheel op toe. Hoe meer ellende daaruit voortsproot, hoe vrolijker hij zich maakte. Een verzoek om bij een moord of een andere misdaad een handje te helpen sloeg hij nooit af, en als hij daarbij eigenhandig iemand kon verwonden of ombrengen, was hij nog meer in zijn schik. Hij vervloekte God en alle heiligen, en dat bij de geringste aanleiding, want een opvliegender man dan hij was er niet te vinden. Naar de kerk ging hij nooit, en met sacramenten spotte hij in de grofste bewoordingen. Als waren het dingen van nul of geenerlei waarde. Kroegen en andere twijfelachtige gelegenheden daarentegen bezocht hij graag en vaak. Aan vrouwen was hij even verslingerd als een hond aan stokslagen, maar van de verkeerde kant was hij alles behalve vies. Op diefstal en afpersing legde hij zich even gewetensvol toe als een vroom man op liefdadigheid. Hij was zo'n vreedzak en zo'n zuiplap dat de overdaad hem meer dan eens slecht bekwam. En hij stond bekend als een gokker die bij het gebruik van valse dobbelstenen niet schuwde. Maar waarom put ik me uit in zo'n ellenlange beschrijving? Hij was wellicht de slechtste man die er ooit ter wereld kwam. Ondanks zijn verdorvenheid werd hij echter lange tijd in bescherming genomen door de machtige en invloedrijke heer Musciato, waardoor hij met onzeg bejegend werd door de burgers en die hij vaak beledigde en door het hof, dat hij voortdurend schoffeerde. Toen de naam van deze Caparello hem te binnen schoot, wist heer Musciato, die perfect op de hoogte was van diens handel en wandel, meteen dat dit de juiste man was om de laaghartigheid van de Bourgondiërs het hoofd te kunnen bieden. Hij nodigde hem bij zich uit en zei: "Meester Chapelet, zoals je weet, sta ik op het punt mij geheel uit deze streek terug te trekken, maar ik heb nog wat zaakjes af te wikkelen met bepaalde Bourgondiërs die geslepen kerels zijn, en aangezien ik niemand ken die beter dan jij aan mij de verschuldigde bedragen kan innen, en jij op dit ogenblik toch niets om handen hebt, stel ik voor je in de gunst van het hof aan te bevelen en je een billijk bedrag van de ingevorderde sommen te schenken als jij je met deze aangelegenheid wil belasten." Meester Chapelet, die zonder werk zat en in slecht te doen verkeerde, zag nu de man vertrekken die lange tijd zijn steun en toeverlaat was geweest. Zonder aarzelen, hij had trouwens geen andere keus, nam hij een besluit en verklaarde zich bereid de opdracht te aanvaarden. Nadat ze het eens waren geworden over de voorwaarden, kreeg meester Chapelet van Musciato een volmacht en de geloofsbrieven van de koning. Na het vertrek van zijn opdrachtgever reisde hij naar Bourgondië, waar haast niemand hem kende. Daar begon hij, geheel tegen zijn natuur in, minzaam en zachtmoedig schulden in te vorderen, alsof hij zijn woedeuitbarstingen als stok achter de deur wilde bewaren. Tijdens deze werkzaamheden werd hij echter in het huis van zijn gastheren, twee Florentijnse broers die in Bourgondië tegen woekerrente geld leenden en die hem uit achting voor heer Musciato prinselijk hadden ontvangen, door ziekte geveld. De twee broers ontboden dadelijk artsen en verplegers en haalden alles in huis wat tot zijn genezing kon bijdragen. Maar het mocht niet baten, want de oude baas, die een zeer ongeregeld leven had geleid, ging volgens de geneesheren met de dag verder achteruit en hij leek tot ontsteltenis van de twee broers ten dode opgeschreven. Op een dag stonden ze vlak bij de kamer van de zieke Chapelet het geval te bespreken. "Wat moeten we met hem aanvangen?" zei de een tegen de ander. "We zitten in een lastig parket. Als we hem in deze toestand de deur wijzen, halen we ons de algemene afkeuring op de hals en denkt iedereen bovendien dat we niet goed bij ons verstand zijn. Eerst nemen we hem bij ons op, vervolgens lieten we hem vol toewijding verplegen en nu zouden we hem plots doodziek uit ons huis verjagen zonder dat hij ons in de tussentijd ook maar enig onrecht heeft kunnen aandoen. Maar hij heeft zo'n door en door goddeloos leven geleid dat hij niet zal willen biechten of de laatste sacramenten zal ontvangen. En als hij zonder biecht sterft, zal geen enkele kerk zijn lichaam willen opnemen, maar zal hij als een hond in een kuil worden geworpen. Mocht hij toch biechten, dan is hem hetzelfde lot beschoren. Want zijn zonden zijn zo talrijk en zo afschuwelijk dat geen monnik of priester hem de absolutie zou willen of kunnen geven, zodat hij toch in een ongewijd graf zou worden gegooid. Als nu dit alles de mensen hier ter oren komt, zal er grote opschudding ontstaan, omdat ze ons beroep als uiterst oneerbaar beschouwen en voortdurend bekladden, en ook omdat ze erop uit zijn ons te bestelen. En er zal geschreeuwd worden: weg met die smerige Lombarden die nog niet eens in een kerk worden toegelaten. Ze zullen onze huizen bestormen en misschien ons hele hebben en houden wegslepen en ons op de kop toe het leven benemen. Als hij dus doodgaat, zijn we er hoe dan ook slecht aan toe. Meester Chapelet, die zoals gezegd vlak bij de plek lag waar die twee zich stonden te beraden, en die zoals de meeste zieken scherp van gehoor was, had alles opgevangen wat ze over hem vertelden. En hij riep hen bij zich en zei: jullie hoeven je om mij helemaal geen zorgen te maken of bang te zijn door mij enige schade te lijden. Ik heb gehoord dat jullie over mij vertelden en ik ben ervan overtuigd dat jullie voorspellingen zouden uitkomen als de zaak inderdaad zo gaat als jullie het voorstellen. Maar dat zal niet het geval zijn. Ik heb in mijn leven God zo vaak beledigd dat een zonde meer of minder in mijn stervensuur er voor hem niet op aan zou komen. Ga daarom op zoek naar een vrome en bekwame kloosterling, als zo iemand al te vinden is, en laat de rest maar aan mij over. Ik zal mijn en jullie zaken beslist zo regelen dat alles naar wens verloopt en jullie geen reden tot klagen hebben. Hoewel de twee broers geen al te hoge verwachtingen koesterden, gingen ze toch naar hun klooster en vroegen naar een heilig en wijs man om bij hen thuis de biecht te komen afnemen van een zieke Lombard. Ze kregen een hoogbejaarde monnik mee, een zeer eerbiedwaardig man met een vrome en godvrezende levenswandel en een uitzonderlijke kennis van de Heilige Schrift, voor wie alle burgers een zeer bijzondere devotie koesterden. Toen de monnik de kamer van Chapelet had betreden en naast het ziekbed was gaan zitten, begon hij hem vriendelijk moed in te spreken. Daarna vroeg hij hem wanneer hij voor het laatst zijn zonde had beleden. Vader, antwoordde meester Chapelet, die nog nooit in zijn leven had gebiecht, ik heb de goede gewoonte tenminste eenmaal per week te biecht te gaan, maar niet zelden gebeurt het vaker. Ik moet echter bekennen dat sinds het begin van mijn ziekte, ongeveer een week geleden, ik niet meer heb gebiecht. Zo zwaar had ik eronder te lijden. Mijn zoon, sprak de pater, je hebt goed gehandeld, ga zo voort. Aangezien je zo dikwijls pleegt te biechten, zal het vragen en antwoorden wel vlot verlopen. Eerwaarde vader, zei Chapelet, spreek niet zo. Want ook al ging ik nog zo vaak te biecht, toch is het steeds mijn diepste verlangen geweest in een generale biecht alle zonden te belijden die ik me nog herinner vanaf de dag van mijn geboorte. Daarom verzoek ik u, goede vader, me zo grondig te verhoren als was ik nooit te biecht gegaan. Ontzie me ook niet om mijn ziekte, want liever kastijd ik mijn vlees dan uit gemakzucht mijn ziel, die mijn heiland en met zijn kostbare bloed heeft verlost, in de verdoemenis te storten. Deze woorden bevielen de heilige man zeer en schenen hem het bewijs van een goede instelling. Na Chapelet daarvoor hooglijk te hebben geprezen, vroeg hij hem of hij ooit met een vrouw ontucht had bedreven. Meester Chapelet antwoordde met een zucht: vader, ik schaam me u daaromtrent de waarheid te vertellen, uit vrees in de zonde van ijdelheid te vervallen. Praat vrij uit, zei de vrome monnik, want nog nooit heeft iemand gezondigd door in de biechtstoel of daarbuiten de waarheid te zeggen. Aangezien u me zo stellig verzekert, sprak meester Chapelet, zal ik u de waarheid zeggen. Ik ben nog net zo maagdelijk als toen ik uit de schoot van mijn moeder kwam. God zegen je, riep de pater uit, hoe wijs heb je gehandeld? En je onthouding verdient des te meer lof, omdat je in dat opzicht niet aan zulke strenge regels verbonden was als wij, geestelijke. Vervolgens vroeg zijn biechtvader hem of hij God wel eens mishaagd had door de zonde van gulzigheid, wat Chapelet met een diepe zucht beaamde, aan toevoegend dat dit herhaaldelijk gebeurd was. Want hoewel hij de gewoonte had zich niet alleen te onthouden op de vaste dagen, die devote zielen het hele jaar door in acht nemen, maar ook minstens 3 dagen per week slechts op water en brood te leven, had hij toch, vooral na de vermoeienissen van lange gebedstonden of pelgrimstochten, water gedronken, met dezelfde gulzigheid als waarmee drinken broers zich aan wijn laven. Meer dan eens ook had hij trek gehad in die lekkere kruidenslaatjes die de vrouwen maken als ze naar buiten trekken. En een enkele keer had hij tegenover eten minder afkerig gestaan dan je mocht verwachten van iemand die zoals hij uit Gods vrucht aan versterving deed. Daarom sprak de pater, mijn zoon, dat zijn maar simpele pekelzonden. Daar hoef je je geweten echt niet meer mee te belasten dan nodig is. Het overkomt zelfs de heiligste mens wel eens dat hij na lang vasten zijn honger wil stillen en na een zware inspanning zijn dorst wil lessen. Ach vader, zei Chapelain, zeg dat niet om me te troosten. U weet zo goed als ik dat wie zijn godsdienstige plichten niet met onbezwaard gemoed en met volkomen overgave vervuld in zonde leeft. De monnik was hier opgetogen over en zei, ik ben blij dat je er zo over denkt en je zuivere geweten in deze kwestie stemt me gelukkig. Maar vertel eens, heb je nooit gezondigd door hebzucht en meer verlangd dan je toekwam? Of voor jezelf gehouden wat je niet toebehoorde? Vader, antwoordde Chapelain, hecht vooral geen belang aan het feit dat ik in het huis van deze woekeraars vertoef, want met hun zaakjes heb ik niets te maken. Ik was hier zelfs naartoe gekomen met de bedoeling hen te vermanen en te berispen en hen van dat afschuwelijke winstbejag af te brengen. Dat zou me ook wel gelukt zijn als de Heer me niet zo zwaar beproefd had. Ik moet u echter vertellen dat mijn vader me een aanzienlijk fortuin naliet, waarvan ik het grootste deel na zijn dood aan goede werken heb besteed. Om mezelf te kunnen onderhouden en de misdeelden van Christus bij te kunnen staan, ben ik een bescheiden handel begonnen, waarbij ik weliswaar meer winst streefde, maar al mijn verdiensten steeds met de behoeftigen van God deelde. De ene helft gaf ik uit voor mijn eigen behoeften en de andere schonk ik aan de noodlijdende. En mijn schepper was me daarbij zo welgezind dat mijn zaken steeds meer gingen floreren. Dat is wijs gehandeld, zei de monnik, maar hoe vaak ben je in woede ontstoken? Ach, ik geef grif toe dat me heel dikwijls is overkomen, maar hoe zou een mens zich ook kunnen inhouden als hij de mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de gemeenste dingen ziet doen, als ze Gods geboden met voeten treden en zijn oordeel niet vrezen? Meer dan eens per dag heb ik mezelf doodgewenst als ik zag hoe de jongeren van tegenwoordig hun tijd met buizelarijen verdoen. Eden zweren en die weer breken, in kroegen rondhangen, de kerken mijden en eerder de aardse dan de goddelijke wegen bewandelen. Mijn zoon, zei de pater, je ergernis is gerechtvaardigd en ik kan je daarvoor dan ook geen penitentie opleggen, maar heeft die heilige verontwaardiging je nooit aangezet tot het plegen van doodslag, het kwetsen van mensen of het begaan van enig ander onrecht? Ach, eerwaarde, antwoordde Chapelain. Hoe kunt u als dienaar God zulke woorden over uw lippen krijgen? Denkt u werkelijk dat ik nog op zoveel steun van God had mogen rekenen als iets dergelijks ook maar één moment bij me zou zijn opgekomen? Alleen schelmen en booswichten plegen zulke snode daden. En als ik er een tegenkwam, zei ik altijd, ga heen en mogen God je bekeren. De goede God zegene je, mijn zoon, zei de pater, maar vertel me eens, heb je nooit een valse getuigenis afgelegd tegen je naaste? Iemand belasterd of zonder toestemming iets weggenomen wat een ander toebehoorde? En of ik kwaad gesproken heb over mijn medemens, antwoordde Chapelain. Ik had vroeger namelijk een buurman die voortdurend zonder de geringste reden zijn vrouw afranselde, zodat ik op zekere dag tegenover haar familie zijn doopzeel heb gelicht uit deernis met het arme mens dat telkens wanneer hij te diep in het glas had gekeken door hem bont en blauw werd geslagen. Goed zo. Maar je zei me dat je koopman bent geweest. Heb je nooit iemand bedrogen zoals kooplui wel eens plegen te doen? Ja, zeker, eerwaarde, maar ik weet niet wie de benadeelde was. Ik weet alleen dat hij me een som geld bracht die hij me nog schuldig was voor een stuk lakenstof die ik hem verkocht had. Zonder het na te tellen borg ik het op in een koffertje en pas een maand later merkte ik dat hij 4 stuivers te veel had betaald. Een jaar lang heb ik ze bewaard om ze hem terug te geven, maar ik heb hem nooit weer gezien en ik heb ze toen als aalmoes weggeschonken. Dat is maar een bagatel, zei de pater, en bovendien heb je het geld goed besteed. Vervolgens stelde de vrome kloosterling hem nog een aantal andere vragen die Chapelet steeds in dezelfde trant beantwoordde. Maar toen de geestelijke tot absolutie wilde overgaan, zei de biechteling: Vader, er zijn nog een paar zonden die ik u moet opbiechten. De pater vroeg hem welke dat dan waren en Chapelet antwoordde: Ik herinner me dat ik eens op een zaterdag na de nonen mijn knecht opdracht heb gegeven om het huis schoon te maken, waardoor ik niet de nodige eerbied betoonde voor de dag des heren. Ach, zoon, dat heeft toch niets te betekenen, sprak de monnik. Zeg dat niet, vader. De zondag moet immers worden geheiligd, omdat de heer op die dag uit de dood is opgestaan. Heb je nog iets te biechten? Vroeg de pater. Zeker, eerwaarde. Op een keer heb ik zonder erg gespuwd in het huis van God. De pater glimlachte en zei: Mijn zoon, lig daar maar niet wakker van. Wij kloosterlingen doen de hele dag niets anders. Dan begaat u een zware zonde, wierp Chapelet tegen. Want niets moet men reiner houden dan de heilige tempel waar het offer aan God wordt opgedragen. Om een lang verhaal kort te maken. Meester Chapelet beleed zo nog een hele reeks pekelzonden, begon daarop te zuchten en barstte tenslotte in tranen uit. Want dat kostte hem zo hoegenaamd geen moeite. Mijn zoon, wat scheelt er? Vroeg de vrome pater. Helaas, eerwaarde, één zonde bezwaart nog mijn geweten. Een zonde waarover ik me zo schaam dat ik die nooit heb durven opbiechten. Telkens als ik eraan denk, moet ik huilen, zoals u ziet, en weet ik zeker dat God me die nooit zal vergeven. Mijn zoon, wat zeg je me nu? Zelfs had één enkel iemand alle zonden op zijn geweten die de mensheid ooit bedreven heeft en tot het einde der tijden nog zal bedrijven, dan nog zou God hem in zijn oneindige goedheid en barmhartigheid zonder meer vergeven als hij zich even berouwvol en boetwaardig toonde als jij. Beken dus gerust je misstap. Nog steeds hevig snikkend, zei meester Chapelet: Helaas, vader, mijn zonde is te zwaar en ik kan me nauwelijks voorstellen dat God me zonder uw gebeden ooit vergiffenis zal schenken. Spreek vrij uit, antwoordde de monnik. Ik beloof je mijn voorspraak bij de Heer. De biechteling bleef maar huilen en zwijgen en de pater bleef hem maar aansporen om zijn zonde te bekennen. Nadat Chapelet zijn biechtvader zo een hele tijd in het ongewisse had gelaten, slaakte hij uiteindelijk een diepe zucht en sprak: Vader, aangezien u me belooft God voor zijn zielenheil te bidden, zal ik u mijn zonde bekennen. Ik heb namelijk als kleine jongen ooit mijn moeder vervloekt. En terstond liet hij zijn tranen weer de vrije loop. Ach, zoon, zei de pater, vind je dat nu zo'n zwaar vergrijp? Gods heilige naam wordt de hele dag door vervloekt en toch schenkt hij mild vergiffenis aan een ieder die daarover berouw heeft. Denk je dan werkelijk dat hij je deze zonde niet zou vergeven? Droog gerust je tranen, want zelfs al was jij een van degenen geweest die hem aan het kruis nagelde, dan nog zou hij je vergeven schenken als je van zo innig berouw vervuld was als nu. Ach, vader toch, hoe kunt u zoiets zeggen, sprak Chapelet. Mijn lieve, tedere moeder die me 9 maanden lang dag en nacht in haar schoot droeg en me talloze malen in haar armen koesterde, zo schandelijk te vervloeken is een te zwaar vergrijp dat me nooit vergeven zal worden als u niet voor me bidt. Toen de monnik merkte dat de biechteling niets meer te zeggen had, verleende hij hem de absolutie en gaf hem zijn zegen. Overtuigd als hij was dat Chapelet de waarheid had gesproken, zag hij hem aan als een buitengewoon heilig man. Wie zou trouwens aan zo'n stervensbiecht hebben durven twijfelen? Na dit alles sprak hij: Meester Chapelet, met Gods hulp zult u spoedig weer gezond zijn, maar mocht het de Heer toch behagen uw gezegende en welgezinde ziel zich tot zich te roepen, stemt u er dan in toe dat uw lichaam in ons klooster wordt begraven. Zeker, vader, antwoordde Chapelet. Ik zou zelfs op geen andere plaats willen rusten, nu u me hebt beloofd dat u voor me zult bidden. Bovendien heb ik altijd al een bijzondere devotie voor uw orde gehad. Daarom verzoek ik u, zodra u in uw klooster terug bent, te zorgen dat het waarachtige lichaam van Christus, dat u iedere ochtend op het altaar consacreert, tot mij wordt gebracht. Want hoewel ik het niet waardig ben, wens ik het met uw goedvinden te nuttigen en daarna het heilige oliecel te ontvangen, om ondanks mijn zondige leven toch als een christensmens te kunnen sterven. De heilige man zei dat hij dit een prijzenswaardig verzoek vond, waaraan hij zonder dralen zou voldoen. En zo geschiedde. De twee broers, die als de dood waren dat Chapelet hen te grazen zou nemen, hadden zich verscholen achter een houten wand die hen van Chapelet's kamer scheidde en konden moeiteloos alles opvangen wat hun gast aan de pater vertelde. Af en toe konden ze bij het horen van zijn bekentenissen nauwelijks een schaterlach onderdrukken en fluisterden ze: "Wat voor een man is dat?" Dat zijn hoge leeftijd, zijn ziekte, zijn angst voor de dood die hem zo nabij is en zelfs zijn vrees voor God, voor wiens rechterstoel hij weldra zou verschijnen, hem niet van zijn schelmenstreken hebben kunnen afbrengen en hem er niet toe hebben kunnen bewegen anders te willen sterven dan hij heeft geleefd. Maar zodra ze merkten dat zijn verzinsels hem een kerkelijke uitvaart opleverden, maakte het hun allemaal niets meer uit. Even later ontving meester Chapelet de communie en werd hem, daar hij snel achteruit ging, ook het heilig oliecel toegediend. Nog op de dag van zijn roerende biecht, kort na de vespers, blies hij zijn laatste adem uit. Daarop troffen de twee broers alle nodige maatregelen, na het nieuws te hebben gemeld aan de kloosterlingen, wie ze verzochten de gebruikelijke waken te komen houden en de volgende morgen het lichaam af te halen, regelden ze op zijn eigen kosten voor hem een waardige uitvaart. Toen de vrome monnik, de meester Chapelet de biecht had afgenomen diens overlijden vernam, liet hij na overlijden met de abt de klokken van het kapitel luiden en legde de hele kloostergemeenschap uit dat meester Chapelet blijkens zijn biecht een heilig man was geweest. Hij sprak de hoop uit dat de Heer door Chapelet's bemiddeling talrijke wonderen zou verrichten en bezwoer zijn medebroeders het lichaam met de grootste eerbied en toewijding te ontvangen. De abt en de andere lichtgelovige paters gingen daar gretig op in. 'S avonds trokken ze allen naar het huis waar Chapelet lag opgebaard en hielden er een lange en plechtige waken. De volgende ochtend gingen ze, gekleed in albe en koorkap, met de gewijde boeken in de hand en voorafgaand door kruisdragers, al zingend het lichaam ophalen en brachten het, gevolgd door haast alle inwoners van de stad, mannen en vrouwen met veel praal en statie over naar hun kerk. Toen het stoffelijk overschot daar was opgebaard, beklom de godvruchtige biechtvader de kansel en begon over het leven van de gestorvene wonderbaarlijke dingen te verhalen. Zijn vaste praktijken, zijn kuisheid, zijn eenvoud, zijn onschuld en zijn vroomheid. Zo vertelde hij onder meer wat Chapelet hem in tranen als zijn zwaarste zonde had opgebiecht en hoe hij zijn boeteling er nauwelijks van had kunnen overtuigen dat God hem vergeving zou schenken. Daarop richtte hij zich op streng verwijtende toon tot de gelovigen. En jullie, vermaledijde, om iedere stroomham die in de weg ligt, vervloeken jullie God, de moedermaagd en alle heiligen van het paradijs. Hij haalde nog een groot aantal andere feiten aan, waaruit de eerlijkheid en de deugdzaamheid van Chapelet moest blijken. Kortom, zijn preek, waaraan de toehoorders het volste geloof hechten, bracht hun gemoed dermate op hol dat ze elkaar aan het eind van de dienst verdrongen om Chapelet's handen en voeten te kunnen kussen. De kleren werden hem van het lijf gerukt en wie er ook maar een flart van kon bemachtigen, waande zich gelukzalig. Het stoffelijk overschot bleef de hele dag in de kerk opgebaard staan, zodat een ieder het kon aanschouwen en groeten. En bij het vallen van de nacht werd het met veel eerbetoon in een marmeren graftombe in een van de kapellen bijgezet. De volgende dag kwamen de mensen in steeds grotere getalen toegestroomd om kaarsen te ontsteken, gebeden te prevelen, gunsten af te smeken en de kapel volgens de gedane belofte vol te stouwen met wassen ex voto's. En zozeer groeide de faam van Chapelet's heiligheid en de verering die men hem toedroeg tot haast niemand die in de moeilijkheden verkeerde zich tot een andere heilige wendde. Men noemde hem Saint Chapelet en met die naam wordt hij nog steeds aangeroepen en men beweert dat God door zijn bemiddeling talrijke wonderen verrichtte en nog dagelijks verricht door wie ootmoedig zijn voorspraak inroept. Zo leefde en stierf meester Caparello uit Prato en werd hij heilig verklaard. Nu is het in mijn ogen best mogelijk dat hij inderdaad in de hemelse zaligheid is opgenomen, want hij kan, ondanks zijn misdadig en verdorven leven, te 11 uur nog tot inkeer zijn gekomen, zodat God zich over hem ontfermde en hem in zijn rijk toeliet. Maar omdat dit voor ons verborgen blijft, kunnen we alleen oordelen naar uiterlijke schijn. En dan denk ik dat hij zich eerder bij de verdoemde in Satans handen zal bevinden dan bij de gelukzalige in het paradijs. En als dit inderdaad het geval is, dan ervaren we eens te meer Gods oneindige barmhartigheid jegens ons, aangezien Hij geen acht slaat op onze dwaling, maar slechts de zuiverheid van ons geloof in aanmerking neemt en, ook als we de voorspraak inroepen van zijn vijand die we zijn vriend wanen, onze smeekbeden toch verhoort, alsof we ons tot een ware heilige, een ware bemiddelaar van zijn genade hadden gericht. Laten we dan ook, ten einde met ons vrolijk gezelschap deze sombere tijden door zijn genade gezond en wel door te komen, zijn naam prijzen, waarmee we dit samen zijn begonnen. Hem vereren en in tijden van nood zijn bijstand inroepen en in de vaste overtuiging dat we door hem zullen worden verhoord.
Met deze woorden besloot Pamphilo zijn vertelling.
Tweede verhaal. Aangespoord door de bekeringsijver van Junot de Chauvigny trekt de Jood Abraham naar het pauselijk hof in Rome. Nadat hij het wangedrag van de klerus heeft gezien, keert hij naar Parijs terug, waar hij zich laat dopen.
Naar het verhaal van Pamphilo was aandachtig geluisterd. Het had de dames af en toe aan het lachen gemaakt en oogste aan het eind dan ook niets dan lof. Daarop verzocht de koningin Nijfilé, die naast de vorige verteller zat, op deze vermakelijke weg verder te gaan. Nijfilé, wier hoffelijkheid niet voor haar schoonheid onderdeed, ging daar geestdriftig op in en begon.
In zijn vertelling heeft Pamphilo aangetoond dat God in zijn goedheid niet zo zwaar aan onze dwalingen tilt, zolang deze voortspruiten uit omstandigheden die wij niet kunnen vatten. Ik wil u op mijn beurt een geschiedenis vertellen, waaruit blijkt dat diezelfde goedheid van God, door geduldig de gebreken te verdragen van diegenen die er in woord en daad juist getuigenis van zouden moeten afleggen, bewijst dat Hij de enige ware is, wat ons ertoe moet aanzetten om met meer overtuiging de weg van ons geloof te bewandelen. Naar ik me heb laten vertellen, bevallige dames, leefde er eertijds in Parijs een machtige koopman, Junot de Chauvigny, een eerlijk en rechtschapen man die een bloeiende lakenhandel dreef. Hij was goed bevriend met een schatrijke Jood, Abraham, die eveneens handelaar was en niet minder eerlijk en betrouwbaar dan hij zelf. Juist vanwege die uitmuntende eigenschappen deed het Junot veel verdriet dat de ziel van zo'n verdienstelijk, wijs en goed mens voor eeuwig verdoemd zou worden, louter en alleen omdat hij het ware geloof niet bezat. Daarom begon hij hem vriendschappelijk aan te moedigen de dwaalleer van het Joodse geloof af te zweren en zich te bekeren tot de waarheid van het christendom, dat zoals hij zelf toch kon zien, vanwege zijn heiligheid en deugdzaamheid groeide en bloeide, terwijl zijn eigen Joodse geloof ziender ogen achteruit ging en in verval raakte. De Jood antwoordde dat in zijn ogen geen geloof heilig of deugdzaam was behalve dan het Joodse, dat hij daarin geboren was en daar ook in wilde leven en sterven, en dat niets ter wereld hem daar ooit vanaf zou kunnen brengen. Dit weerhield Junot er echter niet van, enkele dagen later zijn betoog te hernemen, en om als een echte koopman die met veel grote woorden zijn ware aanprijst, zijn vriend bij te brengen waarom ons geloof verkiezelijk is boven het Joodse. En hoewel Abraham bijzonder onderlegd was in de wet van Mozes, begon hij, daartoe bewogen door de grote vriendschap die beide verbond, of misschien onder de indruk van de woorden die de Heilige Geest de eenvoudige man in de mond legde, behagen te scheppen in Junot's uitleggingen. Maar desondanks bleef hij onwrikbaar bij zijn oude standpunt en dacht er niet over zich te laten bekeren. Zijn onverzettelijkheid wakkerde echter de bekeringszucht van Junot nog zodanig aan dat de Jood tenslotte voor zijn hardnekkig aandringen bezweek en zei: "Luister, Junot, jij wil absoluut dat ik christen word. Wel nu, ik ben daartoe bereid. Maar ik wil eerst naar Rome gaan om daar degene te aanschouwen die jij Gods plaatsvervanger op aarde noemt en er zijn levenswandel te leren kennen, evenals die van zijn broeders, de kardinalen. Als die zodanig is dat hij jouw woorden bewaarheidt en bewijst dat jullie geloof beter is dan het mijne, zal ik mijn belofte nakomen. Maar is dit niet het geval, dan blijf ik Jood, zoals ik altijd ben geweest." Bij die woorden raakte Junot door diepe droefheid overmand en zei hij bij zichzelf: "Nu is al mijn moeite die ik zo wel besteed achtte vergeefs geweest. Want als hij naar het pauselijk hof gaat en daar het misdadige en losbandige leven van de kerkdienaren in ogenschouw neemt, zal hij zich vast niet laten bekeren. Erger nog, als hij al bekeerd was, zou hij ongetwijfeld tot het Joodse geloof terugkeren." En tegen Abraham zei hij: "Beste vriend, waarom zou je al die kosten en moeite doen, om nog maar te zwijgen van de talloze gevaren die zo'n reis over zee en over land voor een vermogend man met zich meebrengt. Denk je hier echt niemand te vinden die jou het doopsel kan toedienen? En mocht je toch nog vragen hebben over het geloof waarin ik je onderricht heb, waar vind je dan grotere godgeleerden en wijzere mannen dan hier, om je daaromtrent opheldering te verschaffen? Om al deze redenen lijkt je reis naar Rome me overbodig. De prelaten daar zijn dezelfde als die je hier aantreft, alleen nog een tikkeltje beter omdat ze dichter bij de opperherder staan. Daarom kun je volgens mij die moeite beter besparen voor een andere keer, bijvoorbeeld voor een aflaatreis, waarop ik je dan misschien wel zal vergezellen. Ik neem aan dat je gelijk hebt, Jano, antwoordde Abraham, maar om het kort en bondig te zeggen, als jij echt wil dat ik me bekeer, sta ik er op deze reis te ondernemen, anders gaat de zaak gewoon niet door. Nou, goede reis dan maar, zei Jano, die wel inzag dat het besluit van zijn vriend vaststond. In zijn hart was hij er evenwel van overtuigd dat het bezoek aan de heilige stoel elke hoop op bekering ijdel maakte, maar omdat hij er ook niets bij te verliezen had, drong hij niet langer aan. De Jood steeg te paard en reed spoorslags naar Rome, waar hij met passende eer door zijn geloofsgenoten werd ontvangen. In de loop van zijn verblijf begon hij, zonder iemand het doel van zijn reis te onthullen, de levenswijze van de paus, de kardinalen, prelaten en andere hovelingen te bespieden. En dankzij zijn eigen scherpe opmerkingszin en de inlichtingen die anderen hem her en der toespeelden, kwam hij al gauw tot de bevinding dat ze zich alle, van hoog tot laag, op de schandelijkste wijze overgaven aan ontucht. Niet alleen met het andere, maar ook met het eigen geslacht, en dit alles zonder enig spoor van wroeging of schaamte. Het ging zelfs zo ver dat men bij hen weinig of niets kon bereiken zonder de invloed van courtisanes en schandknapen aan te wenden. Bovendien bleek maar al te duidelijk dat het stuk voor stuk vreedzakken, slempers en dronkenlappen waren, en dat ze als redeloze dieren na hun roede nog het meest hun buik dienden. Toen hij nog beter toekeek, ontdekte hij ook dat ze schraperig en geldzuchtig waren, dat ze zowel mensenbloed, ja, zelfs christenbloed, als gewijde voorwerpen, ongeacht of deze uit offergaven dan wel uit goede werken afkomstig waren, voor grof geld verkwanselden. En dat die handel florisanter was en meer mensen werk verschafte dan in Parijs de lakenhandel of welke andere commercie ook. Hun geschacher met reliquieën noemden ze ruilverkeer en hun schranspartijen levensonderhoud. Alsof God, nog afgezien van de betekenis van de woorden, de bedoelingen van deze verdorven geesten niet kende en zich zoals de mens door de naam van de dingen zou laten misleiden. Dit alles en nog veel andere zaken die beter met de mantel der liefde bedekt worden, ontstemde de sobere en deugdzame Jood in hoge mate. En toen hij vond dat hij genoeg gezien had, besloot hij naar Parijs terug te keren. Zodra Jeannot vernam dat Abraham terug was, ging hij hem opzoeken in de hoop dat hij zich ondanks alles toch nog tot het christendom zou bekeren. En het weerzien werd feestelijk gevierd. Nadat zijn vriend enige dagen rust had genomen, vroeg Jeannot wat hij over de Heilige Vader, de kardinalen en de andere prelaten dacht. Mogen God hen één voor één in het eeuwige hellevuur storten, antwoordde de Jood prompt. Hoe goed ik ook heb gekeken, bij geen enkele geestelijke heb ik ook maar een zweem van heiligheid, godsvrucht, naastenliefde of voorbeeldige levenswandel kunnen ontdekken. Ontucht, hebzucht, gulzigheid, bedrog, afgunst, hoogmoed en nog ergere ondeugden, als die tenminste te bedenken zouden zijn, tieren daarentegen bij hen zo welig dat ik het pauselijk hof veel eer zie als een broeinest van duivelstreken dan als een bakermat van godgewijde werken. Het komt me voor dat jullie herder en zijn trawanten al hun ijver, vernuft en kunde aanwenden om het christelijke geloof te verdelgen en van de aarde te bannen, terwijl zij er juist de grondvesten en de pijlers van zouden moeten zijn. En aangezien ik nu zie dat hun streven niet verwezenlijkt wordt, maar dat jullie godsdienst integendeel aanhoudend groeit en aan glans en luister wint, meen ik dat de Heilige Geest er de steun en toeverlaat van is, en dat het bij gevolg de enige ware en heilige godsdienst moet zijn. Hoe hardnekkig ik me dus ook tegen jouw bekeringsijver verzette, nu verklaar ik met de hand op het hart dat niets ter wereld mij nog van mijn bekering tot het christendom kan afhouden. Laten we dus naar de kerk gaan om me daar naar de voorschriften van jouw heilig geloof te laten dopen. Jeannot was in de zevende hemel, want dit was wel het laatste wat hij had verwacht. Hij vergezelde Abraham naar de Notre-Dame en verzocht daar de priesters de bekeerlingen doopsel toe te dienen. En toen Abraham dit verzoek beaamde, werd het zonder uitstel ingewilligd. Jeannot stond over hem ten doop en gaf hem de naam Johannes, Vervolgens liet hij hem door de bekwaamste leermeesters inwijden in alle geheimen van ons geloof, dat hij spoedig doorgrondde. En de nieuwbekeerde leidde verder als een goed en deugdzaam mens een heilig leven.
De volgende keer vertelt Filomena over de Jood Melchizedek, die aan een valstrik van Saladin ontsnapt.